Gemeente, dan volgen de andere mededelingen. Morgenavond geeft de Stichting Oost-Europa een informatieavond van de werkzaamheden in Roemenië in aanwezigheid van dominee mevrouw Leurings. Jong en oud, hartelijk welkom. 19:30 te beginnen. Vooraf is er koffie en thee. Deze avond kan niet worden beluisterd via de kerktelefoon. Zaterdagavond is er de openingsavond van het verenigingsseizoen. Allen hartelijk welkom. In het bijzonder worden alle jongelui met hun ouders verwacht. Inloop vanaf 19:00. De avond begint om 19:30. Wie deel wil nemen aan het middagprogramma dient uiterlijk morgenavond zich te hebben opgegeven. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.C. Tanus. Daar zal dan voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij met elkaar zingen op Psalm 63 en daarvan het eerste en het vierde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat er meer volgt, Psalm 63, het eerste en het vierde vers. Gaan wij samen luisteren, gemeente, naar de lezing van Gods heilig woord in het boek Hooglied, het vijfde hoofdstuk, Hooglied 5. En daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen wij zingen in antwoord daarop Psalm 89 vers 3. 89 vers 3 na de geloofsbelijdenis. Hooglied 5. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitsgaders mijn melk, gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken, ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij, de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, ja zulkeen is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover. En ieder zeggen in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij nu, gemeente, de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de opening van zijn woord. Tot u, Heere, in de hemel mogen we ons richten. Wat is dat een wonder dat uw huis ook een huis des gebeds is. Dat u ons toch ook meegeeft, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. O, wij bidden van u, geef ons dat gebed. Want dat was de bede, de verlegenheid van de discipelen. Zij konden niet bidden en zij baden om een gebed. En dat is te verstaan, o God. Dat wij toch mogen uitzien naar dat ware smeken gebed dat we allemaal zo nodig hebben. Gedenk ons dan ook in dit avontuur en wilt u zelf ons nabij zijn. Wij mogen nog zijn die wij zijn, u geeft ons nog de gelegenheid dat we onder uw woord mogen zijn, o Heere. U hebt de deuren van uw huis nog geopend. En dat is een zegen dat de kerkdeur openging. Maar wat is het nu ook een noodzaak, o God, dat hier binnen in de kerk de deuren ook echt geopend worden. Want daar is allereerst de deur van ons hart. Wij hoorders, wij luisteren naar dat woord. En Heere, van Lydia werd gezegd, ze was net als wij onder het woord, maar haar hart was gesloten. Ze was wel door de kerkdeur bij wijze van spreken naar binnen gekomen, maar haar ziel zat nog op slot. Ja, en wat zal er dan gepreekt worden? Wat zal er dan geloofd worden, Heere? Dan is alles onmogelijk. Dan is het waar, niemand kan een ding aannemen tenzij het hem uit de hemel niet gegeven worden. Dan stuit dat af en dan is er geen woord zo krachtig en machtig om dat hart te verbreken. Maar toch, onder dat luisteren bij Lydia gebeurde het wonder. U opende haar hart. En Heere, toen ging zij niet zozeer letten op Paulus, op de spreker. Toen ging het niet om de mens, maar toen was het dat ze acht ging nemen op wat van hem gezegd werd. Toen ging ze ook anders luisteren. En daarom bidden wij van u, wilt u ons hart openen van uw dienaar. Ook hij moet het eerst ontvangen om het te kunnen doorgeven. Maar ook van de gemeente, van onze jonge mensen, onze kinderen, van onze ouderen, om een geopend hart te ontvangen. U hebt de sleutel. Ach, dat hebben wij niet. Wij hebben niet de sleutel op het hart van de gemeente. Maar Heere, u hebt dat toch wel. U bent toch machtig, Heere. En u kunt toch doden roepen tot het leven. Dat hebt u toch ook beloofd. Dat hebt u ook gezegd. De belofte des vaders, dat is de geest, die is toch ook toegezegd. Die hebt u beloofd aan uw kerk op aarde. En daar mogen wij toch ook het van verwachten. Ook vanavond moet onze verwachting alleen zijn van u. Want u zegt het ook in uw woord, vervloekt is de mens die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Vervloekt. Wat is dat een vreselijk woord. En vervloekt. Wij zouden denken, die vloek die raakt de zondaren, de goddelozen, de mensen die leven van de misdaad. Maar hier staat nu, die vloek komt tot hele nette mensen. Tot kerkmensen ook. Tot hen die het geloof missen. Dat is het enige gebrek in hun leven. Verder kunnen ze een rijke jongeling zijn. En verder kan het zo zijn dat ze wonen in Laodicea, rijk en verrijkt, geen ding gebrek, en toch vervloekt. Wat zou dat vreselijk zijn, als jonge mensen met een groot verstand en met toekomst toch vallen onder die vloek. Uiterlijk misschien in allerlei voorrechten te leven, maar toch nog onder die vloek te worstelen. O Heere, geef ons dat andere gezegen daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. O, dat is een diep vertrouwen en daar zal uw volk het mee moeten doen en ze kunnen het daarmee doen. Dat vertrouwen op u, dat is toch alles wat we nodig hebben. Open dan onze harten voor dat woord van u en geef dat wij er niet meer onderuit kunnen komen. Dat wij de klem van uw woord verstaan en dat wij toch leren ons aan u over te geven. Heren, En dat wij dan u de Heere zouden mogen dienen en vrezen. Dat ons hart op slot is, dat is waar, maar er zijn toch meer gesloten deuren. De deur van het woord. Want ook uw woord, Heere, Paulus bad daarom dat hij opening mocht ontvangen, opdat hij de deur des woords geopend mocht vinden om het evangelie te spreken met vrijmoedigheid. Wat kan het woord verzegeld zijn? Ja, van nature zien we dat ook niet. Dan zal men wel zeggen, lees dat toch. Maar dan zal het antwoord zijn, ik kan niet. Heere, o geef ons dat wij toch ook die nood verstaan. Dat uw woord verzegeld is van binnen en van buiten met 7 zegelen. Dat is toch wel een buitengewoon onverbreekbaar slot. Maar geef nu, Heere, dat wij met Johannes leren wenen. Johannes zag dat. Niemand was waardig om dat boek te nemen, niemand. En dat werd hem tot een droefheid. Dat werd een levende klacht, een werkelijke smart. En daarom, Heere, ach, toen hebt u dat grote wonder aan hem geopenbaard. Want het lam is gekomen en heeft het boek genomen. En toen viel het woord open. Toen mocht dat boek van uw raad weer verder afgewikkeld worden. Toen, Heere, werden de beloften weer duidelijk waarheid. En toen was de weg naar de zaligheid van uw kerk open. Het lam dat op de troon is. En toen heeft de kerk gezongen. En hoe vaak hebben ze dat al niet gezongen? Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn 7 zegelen te verbreken. Dus niet wij, o nee, alleen het lam dat op de troon is. Dat dat boek heeft gedrenkt in het bloed der verzoening. En dat toch ook door dat bloed het volk heeft geheiligd. Gedenk ons dan ook daarin. Het slot van onze mond, dat moet ook nog verdwijnen van uw knechten. Ook dat was de nood van de apostel. Hij bad dat hem de deur van zijn mond geopend werd. Heere, o geef ons ook dat. Want wij weten dat. Dat wij dat zelf niet kunnen. Maar we denken er zo vaak langsheen. Wij geloven zo menigmaal in eigen kracht. Maar ach, wil ons maar geven dat wij op u de Heere mogen hopen. Wil dan alle deuren openen ook vanavond. En wilt u zelf nog de rijen doorgaan. Spreken van oor tot oor en van hart tot hart. En mocht het zijn de vindingstijd voor een mens, wat zou dat een wonder zijn, als een mens de vindingstijd zou mogen beleven. Heren, wat is dat een genadig iets. O, geef het ons, want u zegt het in uw woord, heden is het de welaangename tijd. Ziet, heden is het de dag der zaligheid. En geef dat wij dat heden kostbaar mogen achten. Denk dan aan uw knechten, geef hen kracht en ondersteuning en sterkte. Wij bidden voor de gemeente. Wilt u zijn, Heer, met de gemeente in alle opzichten? Wilt u zijn met de opening van het verenigingsseizoen? Zegen alles wat weer zal gaan beginnen. Catechisaties, verenigingen, alles wat toch ook weer wacht op uw zegen. Bekwaam daartoe hen die leiding geven en wilt u zijn met heel de gemeente. Betrek ons allen daarbij, opdat wij mogen verstaan dat u ons een roeping op de schouders legt. Zegen dan ook in zonderheid de kerkraad. Geef onze broeders dat zij kracht ontvangen in alle dingen. Heren, dat zij toch ook bemoedigd zijn geworden door het verblijdende bericht van deze dag. Dat mag hen weer tot steun zijn, dat mag tot blijdschap en dankbaarheid stemmen, maar zij zullen weten dat u het nodig hebt, dat u zelf de zegen wilt geven die wij nodig hebben. En laat dat hun begeerte zijn, hun behoefte zijn. Het is ten allen tijde een voorrecht, maar ook een last om het ambt te mogen uitoefenen. Geef dat zij daar de kracht in mogen ondervinden. Zo bidden wij voor heel de gemeente. Wij bidden voor alle die daar een plaats hebben, Heren. Wilt u zijn met hen die misschien eenzaam zijn en verschoven. Er zijn er zoveel die worstelen met een kruis. Met een verborgen kruis. Niemand weet er soms van. En wij kunnen daar zo moeilijk over spreken. Gedenk, Heren, die kruisdragers en geef dat zij bij u de Heere mogen terechtkomen. Wij bidden voor hen die worstelen met de wereld, om de wereld buiten de deur te houden, om de wereld buiten het hart te houden. Maar wij zijn zelf zo werelds, wij nemen de wereld overal mee, ook naar de kerk. Daarom, Heere, gedenk hen in die strijd, in die bange strijd. Want de Satan is zo machtig, hij heeft middelen, grote middelen, vol van verleiding en verzoeking. En Heere, de massa van onze tijd valt ten prooi aan de zonde. En daarom, ach, hoe zullen wij staande blijven? Ook als wij moeten strijden tegen de zonde, misschien wel tegen een bepaalde zonde, die toch ook zo vereenzamen kan. O, gedenk dan hen allen, o God. En wilt u toch ook doen verstaan dat er hulp besteld is bij een held. En dat u zelf toch ook nog wilt zeggen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En die bij ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Heere, gedenk dan alle worstelaars. Gedenk ze ook die niet strijden. Die leven zoals een vis zich laat meevoeren met de stroom. Heere, wilt u hen de goede strijd opleggen? De wapenrusting aangorden, dat hebben ze nodig. Denk aan deze wereld. Wat is ook de wereld in grote verlegenheid? We denken aan allerlei crises. Crisisgevoel dat in Europa zo sterk is. Maar deze dag denken we ook aan de Verenigde Staten. Aan wat gebeurde in New York, waar zulke buitengewoon vreselijke, aangrijpende tonelen zijn geweest, precies 10 jaar geleden. In het hart van de menselijke kracht, want dat was het toch. Dat was toch de wereld van geld, de wereld met zijn machtige torens. En heren, wij weten inmiddels ook vanuit de Verenigde Staten wat dat voorstelt. En dat daar schulden zijn, daar en ook in Europa, die vrijwel niet meer te noemen zijn. Maar de grote schuld is toch vooral, o God, dat wij u verlaten hebben. En dat sprak in New York, en velen hebben dat gevoeld, in de buitengewone eschatologische rampspoed van dat moment. De schrik en de vrees, de duizenden mensen die hun leven daar moesten geven. Heren, wat is deze wereld in een bange greep. De greep van de Satan, van de zonde. Maar u gaat toch voort. O, geef ons dat te zien. Dat u toch ook uiteindelijk overwint. En heren, dat zien wij soms niet. En dat wordt betwijfeld door zoveel. Maar wilt u toch ook aan dat volk daar geven, waar u nog zoveel hebt geschonken, die buigen voor uw woord. Dat is wonderlijk. Dat toch ook dat volk van Amerika zo aangesproken in het hart van hun eigen krachten, dat zij mogen verstaan dat wij alleen maar sterk zijn als wij zwak zijn. Als onze vestingen vernederd worden tot de fundamenten toe. Heren, maak het dan ook daar nog wel. En laat ook de roepstem verstaan worden die zo krachtig klinkt. Wij bidden voor de noden van uw Sion. Wilt u gedenken, Heren, aan de zending, aan de evangelisatie. Wees ook met de opleiding. Wilt u waar dan ook uw kerk gedenken, ook ons eigen kerkelijke leven, in veel moeite en zorg, in een diep verval, wilt u ook onze kerken nog redden, o God. Ook een kerk moet gered worden. Ook onze kerken. Wat zijn wij ver heen. Doe ons dat verstaan als kerken en gemeenten. Als voorgangers en gemeenteleden. Wij bidden voor uw bondsvolk. Voor Israël. Ook daar worden de spanningen weer steeds hoger. Wilt u ook dat volk nog redden en zalig maken? En wilt u geven dat niet alleen het land en de vrijheid, maar dat ze ook hun koning mogen vinden. En dat hun knieën mogen buigen voor u, de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Wil ons gedachtig zijn, o God, en help ons in uw gunst. Denk aan zieken, aan gehandicapten, aan rouwdragenden, aan ons allen tezamen. En sterk ons ook vanavond kon het zijn in de prediking van het woord en in het ontvangen daarvan om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen, gemeente, Psalm 81, de versen 9, 12 en 13. Hoort mij, zei ik, toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. 81, 9, 12, 13.
Thank you.
Wij vinden gemeente in het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, toch wel een geweldige tegenstelling. Daar lezen wij in het derde hoofdstuk dat de Heere zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Moet u zich voorstellen dat wij hier in de kerk zitten, iedereen is binnen en we zijn hier om het woord van God te horen. En de Heere staat met eerbied gezegd buiten. En de Heere is buiten, hij wordt ook buiten gehouden. Hij staat aan de deur en hij klopt. En natuurlijk zou de Heere wel binnen kunnen komen, maar hij wacht erop totdat door de kracht van het geloof de begeerte van de gemeente wordt. U kunt zich voorstellen wat zou dat verschrikkelijk zijn. Dat hier gepreekt wordt, gezongen wordt, gebeden wordt. Iedereen is er en hij is er niet. God staat buiten. En die klopt. En je hoort dat kloppen wel, maar de deur blijft dicht. En dat is toch wel vreselijk. En wij moeten niet zeggen dat dat misschien een denkbeeldige zaak is, maar dit is in vele kerken de werkelijkheid. Dat misschien de Satan meer plaats heeft dan God, dat is aangrijpend. Wij moeten die dingen heel scherp in het oog hebben, anders zouden wij de ernst daarvan niet voldoende vatten. En dan in het volgende hoofdstuk, Openbaringen 4, dan begint toch wel de apostel met een heel bijzonder gezegde. Een gezicht. En ziet, een deur was geopend in de hemel. Wel, dat is dan toch wel niet te geloven dat bij ons de deur dicht zit, terwijl bij de Heere de deur open is. En ziet, een deur was geopend in de hemel. Wat is dat een aangrijpende tegenstelling. De Heere, hij opent zijn huis, de hemel. Hij opent zijn hart. De Heere staat voor zondaren, voor u, voor mij nog open. En wij mogen zelfs met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En de kerk zit dicht. En dat kan zo niet blijven. Dat kan zo niet blijven, gemeente, want nee, die deur staat wel open, maar dat wil niet zeggen die open deur waar zoveel mensen van zingen. Dat wil niet zeggen dat je daar nou zomaar naar binnen kunt gaan. Je gaat sterven en natuurlijk, het komt wel goed met je. Oh nee, dat betekent die open deur niet. Want de Heer Jezus verklaart dat, die zegt, ik ben de deur. En een iegelijk die door mij ingaat, die zal behouden worden. Nu gaat het erom dat wij hem leren kennen als de uitweg in ons leven, als de enige mogelijkheid. Het gaat er nu om dat wij persoonlijk deel leren ontvangen aan de kennis van zijn wegen. Wat een tegenstelling. De Heere buiten, terwijl hij zijn deur opent. Dat vinden we ook in onze tekst. De tekst vindt u vanavond in Hooglied 5. Ik heb het niet zo even direct gelezen, omdat we het nu misschien nog weer eens voor een tweede keer even wat op afstand weer kunnen lezen. De versen 2 tot en met 6. Ik lees u dat nog eenmaal. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De deur gesloten. We lezen hierin hetzelfde in deze tekst. De bruidskerk, de levende kerk. Zij is binnen en ze heeft er eigenlijk geen onvrede mee dat haar bruidegom buiten staat. En dat die klopt en er moet heel wat geweld komen om die deur te openen. God geef ons dat wij de stem, dat wij het vermaan in deze tekst mogen verstaan. Het gaat in deze tekst om de roep van de bruidegom. Hij wekt zijn bruid, hij bemint zijn bruid en hij onderwijst zijn bruid. Dus de roep van de bruidegom, hij wekt zijn bruid, hij bemint haar en hij onderwijst haar. Wij geloven toch wel met elkaar, gemeente, dat de toestand van de kerk in Nederland ingezonken is. Zelfs ook van die kerk, van die mensen die nog naar de kerk gaan. Vele tienduizenden hebben reeds de weg naar het woord van God en de prediking verloren. Het hoeft voor hen niet meer. En wij, wat is eigenlijk de kracht van ons die nog achtergebleven zijn? Hoe zal het zijn met jullie jongelui over enkele jaren, over 20 jaar, gemeente? Hoe ziet het er dan uit met de jeugd? Wat zal er met onze jonge mensen gebeuren? Soms kom je, en dat bedoel ik niet in Middelharnis, maar ik heb het in andere gemeenten wel meegemaakt. Dan kom je terug in gemeentes waar je gestaan hebt en dan denk je na 20, 30 jaar, wat is er veel veranderd? En dat is ook zo, dat zien wij dan om ons heen. En de kerk in Nederland verandert ook zo sterk. De levende kerk is ingezonken. Het gaat niet alleen om de buitenkant. Wij zijn allemaal gewaardeerde leden van de gemeente, wij allemaal. Maar de Heer zegt wel in zijn woord, het is niet al Israël dat Israël genaamd wordt. En langzaam maar zeker gaat dat besef doordringen dat de kerk in nood is. Dat de kerk in zwaar weer verkeert. Dat de kerk moet beseffen, versterk het overige dat sterven zou. Dat is toch wat. De kerk ligt te sterven, gemeente. En dat is vreselijk. Waar horen wij van? De tekenen van Gods genade, van het werk der bekering, van de eer van God. Wat gaat er uit van onze gereformeerde gezinten? En ja, dat is heel ernstig, dat is heel vreselijk. Jaren geleden die duikboot in Rusland, die mensen lagen in een ontzaglijke diepte van honderden meters en langzaam maar zeker werd de zuurstof minder. En uiteindelijk, die mensen gingen een gewisse dood tegemoet. Ik moest toen al vaak denken aan de toestand van de kerk in Nederland, van onze eigen kerken, van onze eigen gemeenten, van onze dominees, wij allen in kluis, van onze avondmaalgangers. Wat is de nood van de kerk groot? Dat moet men ook wel verstaan. Velen verstaan dat niet. En dan gaan wij door met onze menselijke dingen. Maar als wij die nood verstaan, dan wordt het elke dag, dan wordt het elke zondag toch wel weer een buitengewone smeking aan de troon der genade. Jesaja, hij had in die donkere tijden een prediking, een boodschap. En dat was deze, dat de mensen moesten horen, maar niet verstaan. Dat moest hij preken. Dat was zijn boodschap. Dan geeft de Heere ons nog meer. En die profeet, die zegt dan maar één woord. Die zegt, hoe lang, Heere? Zeg je het ook wel eens? Hoe lang? Hoe lang moet ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen? Ai, red mij eer ik sterf. Want dat is toch ook, te sterven elke dag mensen. Elke dag gaan er mensen naar de eeuwigheid en de kerk is in nood. Daar ligt een flauwte over de kerk. Ik zei vanmorgen dat er tijden zijn geweest, en dat was hier in Middelharnis zo, maar dat was in veel plaatsen zo, eigenlijk overal, dat daar mensen waren die het hele dorp kenden. Iedereen wist dat. Iedereen wist wat voor mensen dat waren. Dat waren godvrezende mensen. Dat hebben ze me in Middelharnis verteld, in Harderwijk en overal. Als het volk van God over de straat ging, jongelui, dan was het eigenlijk zo, dan hielden de kinderen op met hun spel uit eerbied voor wat er kwam. Ik herinner mij in Harderwijk, ik heb misschien wel eens meer gezegd in uw midden, dat het zo was, daar was iemand bij de kazerne in die tijd, in mijn tijd dat ik daar was. En nou ja, die man die had niet veel band met de kerk, alleen zijn vrouw was lid van de gemeente. Het hoefde voor hem ook niet. Ik geloof ook niet, zegt hij, dat er nou toch echt mensen zijn in wie leven dat nou iets betekent. Dat is erg als iemand dat zeggen moet. In een kerk vol met mensen. Toen zei hij, die man met dat petje op. Dat is iets heel bijzonders. En ik weet wie hij bedoelde. En ja, dat was die man met dat petje. Dat was ook een levendige getuige. En een jong meisje in de gemeente zei eens een keer tegen mij, Ik zou niet weten wie dat zijn. En dat is verschrikkelijk. Jongelui, weten jullie dat? Ook in onze tijd. Weten jullie nou, zou je nou met klem en kracht en zekerheid weten waar je die mensen moet zoeken, waar ze wonen? Dat is toch wel de nood, dat is toch wel echt nodig dat we dat ook mogen zien. Die ingezonkenheid. Kijk, dat vind je ook in onze tekst. En dan moeten wij dat natuurlijk ook verstaan. Wij moeten niet denken, och ja, dat is altijd wel eens wat geweest. Maar wil die kerk uit de puinhopen omhoog komen, dan is het nodig dat wij beseffen in welke urgente crisis wij ons bevinden. Och, het was met die bruidskerk eigenlijk ook zo. Ze sliep. Terwijl het zo was, laat ik zeggen, gisteren was het zo. Toen stond ze in het leven. En toen was ze zo levendig gesteld dat ze zei, och, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof en aten zijn edele vrucht. Kijk, dat staat in vers 16 van het vierde hoofdstuk. Ontwaakt, noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. En dat was de levende bede van de kerk. Ze zag uit naar de komst van haar bruidegom en zij noemde hem haar liefste. En zij wenste niet anders dan dat hij kwam tot zijn hof en aten zijn edele vruchten. En dan komt het vijfde hoofdstuk en dan heeft de Heere haar gebed verhoord en dan leest u, ik ben in mijn hof gekomen. Hij is gekomen. De Heere is de getrouwe, heeft het gebed verhoord. O mijn zuster, o bruid, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitsgades, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Dan heeft de zaligmaker, de bruidegom, de hemelse bruidegom, hij heeft de smeekbeden van zijn kerk gehoord en hij is gekomen in zijn hof, in de hof van zijn kerk, om die bruid te verlevendigen, om haar zijn liefde te openbaren. Ik ben in mijn hof gekomen en dat is dan toch wel iets buitengewoons. Maar dan is de deur dicht en dat is zo onbegrijpelijk, dat dat nu toch mogelijk is. Gisteren zo'n verlangen, zo'n levendig uitzien naar de komst van de zaligmaker. En vandaag door de dood, dorheid overmeesterd. Zo kan dat wel zijn met onze menselijke gevoelens. In het huwelijk kan het ook wel zijn, want Hooglied heeft met je huwelijk te maken. Met het huwelijk ook van u als man en vrouw. En dan hebt u ook tijden gekend natuurlijk, dat u zult zeggen, ja, wat waren wij toen vol van elkaar. Hopelijk in de goede zin van het woord, dat je kunt zeggen, ach, de Heere gaf ons liefde, levendige liefde tot elkaar. Maar ja, je weet wel, ook al hou je veel van elkaar, dat kan toch wel verflauwen, dat kan instorten. Ach, er zijn eigenlijk zoveel dagen waarin je dat niet zo helder en krachtig gevoelt. Jonge mensen, daar moet je ook maar om denken. Ook als je verloofd bent, als je gaat trouwen, wees dan ook bedacht op het feit dat wij mensen, ach, wij zijn toch eigenlijk zo wisselend. Het kan zo verkeren. Dat wil zeggen, vandaag kun je op de toppen staan en morgen verkeer je in het diepste dal en dan ben je misschien al die gevoelens wel zo'n beetje kwijt. Zo was het nou met die bruidskerk ook. Ook in het geestelijke leven kan het zo zijn dat daar komt een tijd van inzinking. Je voelt die liefde tot de Heere veel minder dan anders. Dat kan zijn als het leven voortgaat, als de eerste liefde soms in zijn kracht en in zijn duidelijkheid verdwijnt. Maar die eerste liefde moet terugkomen, want de Heere zegt, bekeert u. De Heere zegt, bekeert u van die inzinking, van die slaap. Een geestelijke slaap, dat is toch wat. Je bent er wel bij, maar eigenlijk, ach, je leeft wel, maar geen levendigheid. Het geloof is niet in beoefening. Dat ligt als het ware dood in huis. En dat heeft geen werkzaamheden aan de troon der genade. En je gebedsleven verflauwt naar God toe. En de prediking kan je niet meer zo aanspreken, niet meer zo bekoren. Je kunt het weer zo makkelijk naast je neerleggen. Je krijgt wel van die trekkingen soms vanmorgen. Maar uiteindelijk is het zo, ach, je blijft zo dezelfde. Ik wist niet, zegt een dichter, dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. Je moet nog maar weer meemaken, inleven, dat je niets bent. En dat je zo kunt verflauwen. Ik hoop dat er velen mogen zijn die dat in hun leven herkennen. In die zin dat u dan weet van die uitslaande brand van de liefde tot God en de kracht van het geloof. Ach, en dan, och, werd ik derwaarts weergeleid. En die bruid die slaapt. Juist zo kort na alles wat er gebeurd is, ik sliep, zegt ze. Ach, dat is toch vreselijk. Ze slaapt. Ja, zegt u maar, het is toch ook nacht. En dan is dat toch ook niet vreemd dat die bruid daar ligt te slapen. Dat moet toch ook 's nachts. En je kunt het je toch wel indenken dat ze zegt, ja, maar die deur zit nou dicht. En als ik de deur weer moet opendoen, dan heb ik mijn rok uitgetogen en ik heb mijn voeten gewassen. Ze zag er tegenop. Dat hoort er ook bij. Je ziet er zo tegenop. Je ziet er zo tegenop soms om naar de kerk te gaan. En je ziet er zo tegenop soms om je knieën te buigen voor de Heere. Het trekt niet. Het is niet iets wat je nu werkelijk met kracht en met de liefde Gods vervult. Het zijn allemaal plichten geworden. En het is een werk der wet. En wat is dat dan niet vreselijk? Daar ligt ze nu. Ik sliep. Och, het kan zijn als die Jona. Die Jona die sliep terwijl die helemaal van het pad af was. Hij was de weg kwijt. En hij rebelleerde tegen zijn opdracht. En zo lag hij daar in de storm te slapen. Vreselijk hoe toch een kind van God eraan toe kan zijn. En hoe ze toch met hun verzet de hemel kunnen tarten en tergen. Wat is dan toch een mens? Wat zijn de zonden van Gods kerkgemeente? Diep aangrijpend, veel ernstiger dan de zonden van de wereld. De zonden van verlating. De zonden van vergetelheid. Ik sliep, zegt ze. En dat zegt nou die stem die zo had verlangd. En die zo geroepen had, ik sliep. En ze blijft slapen en daar moet echt geweld toegepast worden. Hoe zal die kerk nu uit haar slaap opwaken? Die wijze maagden, die dwaze maagden. Ja, dat die dwaze maagden lagen te slapen, dat kun je wel indenken. Maar nu die wijze maagden, die zijn met de dwaze in slaap gevallen. Ziet u het verschil tussen die twee nog wel? Is er nog wel verschil tussen Gods levende kerk en tussen de kerk misschien van de wet en de kerk, de dode kerk? Waar is het verschil tussen hen die God vrezen en die hem niet vrezen? De wijze en de dwaze gezamenlijk in een diepe slaap bevangen. Het kan zo erg zijn, de discipelen sliepen terwijl hun zaligmaker Jezus Christus moest lijden en sterven, bloed zweten. En toen sliepen ze daar. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? O God, dat kan ik niet en dat wil ik bij tijden niet eens. Dat is de diepe smart. O, wat zouden wij, we zitten hier in de kerkgemeente en ik kan het niet. O nee, zeker niet. Maar wat zouden wij dan toch niet werkelijk moeten zeggen? Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen. Dan zou ik dag en nacht bewenen de breuk der dochter mijns volks. Ik sliep, zegt ze. En ze slaapt daar en ze weet ervan, ze beseft dat haar bruidegom daar buiten staat. En dan moet u eens kijken hoe die slaap is. Ze zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. Mijn hart waakte. Dat kun je wel eens hebben, dat je bijvoorbeeld slaapt en dat je weet, ik moet heel vroeg op. Heel vroeg op, dan moet ik weg. En dat geeft je een beetje spanning. En je wordt steeds wakker. En dan denk je, oh, is nog geen tijd. Zo was het nou eigenlijk ook met die slapende kerk. Zij sliep, maar toch eigenlijk niet gerust. Oh nee, dat kan toch niet. Het kon toch niet zijn dat zij, die de levende liefde kende van haar bruidegom, dat zij dat nu toch accepteerde, dat ze in een ordinaire slaap, in een luie slaap was weggedoezeld en dat haar liefde niet meer aanwezig was. Haar hart waakte. Haar hart, haar geweten sprak haar nog aan. Er was een stem in haar ziel die zei, zo kan het niet en zo mag het niet. Dat is het teken. Het is niet veel, dat moet ik toegeven, het is niet veel. Maar dat is toch eigenlijk nog het enige teken van hen die de Heere vrezen, dat ze toch nog een open, niet alleen een open geweten hebben. Ja, dat geweten van zondag 23. Waar staat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. Onze kinderen hebben ook een geweten. En dat geweten, dat zegt het ook tegen je. Hoop ik. Wij moeten trouwens, ouders, wij moeten gewetenvormend zijn met onze kinderen. Ze moeten een geweten hebben, maar de kerk heeft ook een geweten. Alleen, weet je wat het verschil is? Al is het dat mij mijn geweten aanklaagt. Dat is nu het wonder van de bediening van Gods geest. Mijn geweten is het eens geworden met God. Helemaal, als het goed is. En mijn geweten geeft helemaal de hemel gelijk. En dat geweten, dat is aan Gods kant gekomen. We hebben natuurlijk allemaal wel een geweten, maar daar moet u niet op blind varen. Het kan alleen maar zijn als dat geweten is bedouwd door de kracht en de geest des Heren. Dat geweten klaagde aan. Daar ligt nou die bruid, ik sliep, maar, zegt ze, mijn hart waakte. En gemeente, vanavond, ieder mens spreek ik aan op zijn wakende hart. Hebt u dat? Ik spreek u aan op uw wakende geweten. U die de Heere vreest. U kunt dat niet ontkennen in uw leven, dat hij in uw leven aanwezig is gekomen en dat hij u te sterk geworden is. Maar nu misschien toch zo verachterd in alle dingen. Dat geweten. Mijn vader zei vaak, gemeente, ik heb je geweten mee. En je kunt er nou wel tegenin gaan, jonge mensen. En je kunt wel zeggen, oh, laat die man maar praten. Dat zul je niet zeggen, hoop ik. Maar ik heb jouw geweten mee in de prediking. En ook vanavond, ik sliep, maar mijn hart waakte. En wij weten allemaal wel zoveel van het woord Gods en van de prediking van het evangelie, dat wij een open consciëntie hebben. Versta je dat? En weet je dat bij jezelf? Koester dat geweten. Die bruid zegt, ach, ik was heel ver heen, maar mijn hart waakte. En ik wist ergens, het gaat helemaal niet goed. En dat is, gemeente, wat we allemaal nodig hebben. Dat heb ik nodig. En dat heeft Nederland nodig. En dat hebt u nodig. Dat u zou moeten zeggen, ik weet bij God vandaan. Ik weet dat mijn leven niet is zoals God het wil. En leef niet over dat geweten heen. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem, mijn liefste, staat hier zo, die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Wat is dat een wonder, de stem, mijn liefste. Allereerst zijn stem. Die stem die zegt zulke buitengewone woorden. Hoe is het mogelijk? Ik heb eigenlijk, gemeente, nog niet zoveel aardige dingen kunnen zeggen van Gods volk. Misschien denkt u wel, man, is er nou niet meer van te zeggen? Jazeker. Daar is, gemeente, van de allerellendigste, van de allerminste, van de kleinste in de genade, dit te zeggen wat hier staat. Moet u eens even kijken. Daar staat, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Dat zegt de Heere van zijn kerk. En natuurlijk, ja, ik heb het eerst over die slapende bruid moeten hebben. Maar dat staat wel vast, dat is die kerk. En dat zijn niet alleen die mensen die rijkelijk begenadigd zijn met genade. Maar dat geldt ook van hem die zegt, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dat geldt van al diegenen die als stumpers en als tobbers door het leven gaan. Weet je, o gij die de Heere vreest. Weet je wat de Heere tegen u zegt? Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Volmaakte, dat is toch wat. Dat die kerk, waarvan ik heb moeten zeggen dat ze is weggezonken en daar is ze niet om goed te praten. Dat die kerk, die weggezonken kerk, dat de Heere zegt, mijn volmaakte. Ach, wat een wonder. En dat zegt de Heere wel eens een keertje tegen je en dan kun je dat ook niet op. Dan moet je zeggen, o God, hoe is dat nou mogelijk dat u dat zegt? Dat u zegt tegen zo een, tegen zo'n afdwaler, tegen zo'n afkerige, mijn volmaakte, mijn duiven in de oprechtheid, in de erkenning van de schuld van de belijdenis. De Heer noemt haar met de heerlijkste namen en hij houdt haar in het oog. En we zouden zeggen, hij onttrekt zich omdat zij zichzelf van haar onttrokken heeft. Maar de Heer staat aan de deur en die stem met die geweldige liefde, die stem met die buitengewone krachtige woorden. Ach, dat is toch wat de Heer altijd weer zegt. Ook als de Heer je ontdekt aan je schuld. Ook als de Heer je misschien, als het ware, van zich stoot met zijn ene hand. Dan is het toch altijd weer dat hij u laat weten, op zijn tijd en wijze, mijn volmaakte, mijn vriendin, mijn zuster. Als je nou 4 woorden nodig hebt om dat te zeggen. Om zo die kerk, om zo je bruid, om zo je geliefde te noemen, nou dan hou je wel van haar. En er zit een opklimming in, dat voelt u wel. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Dan is dat toch wel iets heel bijzonders. De stem, mijn liefste. En die stem die klinkt in de prediking, die klinkt misschien ook wel thuis als je het woord leest. De Heer spreekt toch zijn slapende kerk aan. Hij roept haar wakker. Want, zegt hij, eerst die stem, maar dan ook zijn hoofd. Want, zegt hij, mijn hoofd is vervuld met dauw. En mijn haarlokken met nachtdruppen. Hij staat er in de nacht. In het donker. Ach, dan laat je iemand helemaal niet buiten staan. Zeker niet je bruidegom. Als daar toch die liefde trekt en wekt. Hij staat daar buiten in die nacht. En dan moet u dat zien, zijn hoofd vervuld met dauw. Dat wil zeggen, hij heeft in die nachtelijke duisternis, in die kille nacht, heeft hij zijn weg moeten gaan. En dat is eigenlijk een heel klein beeld, een aanduiding van wat hij allemaal voor zijn kerk gedaan heeft. Hoe hij die kerk bezoekt, hoe hij die kerk heeft gered en zalig gemaakt. Door de nacht der zonde uitgedaald uit de hemel, neergedaald uit de hemel naar deze donkere wereld. En daar is hij in de nacht van de zonde terechtgekomen. In de nacht van Golgotha, in de 3-urige duisternis. Toen hij moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat is het waar wat hier staat? En wat blijkt die liefde van Christus toch zo heerlijk en zo rijk, dat hij zo zijn kerk naar zich toe haalt, zonder enig verwijt, zonder allerlei beschamende dingen. Hij houdt haar vast. Mijn hoofd is vervuld met dauw. Dat doet mij hem zien als de gekruisigde zaligmaker die zijn leven gaf. En mijn haarlokken met nachtdruppen in de nacht der zonde. Ook in uw nacht. In de nacht van je eenzaamheid. In de nacht van je ontdekking. In de nacht van je diepe ellende. Zo staat hij daar als burg en zaligmaker. Zijn stem lokt en zijn hoofd bewijst zijn uitnemende liefde voor zijn kerk en voor zijn volk. Ze slaapt. En dan komt het antwoord, dan komt een reactie. Dan moet u nagaan, dan gaat zij spreken. En dan, ach, dan zeg ik, dat valt mij ten eerste op. Wat neemt zij een geweldige woorden in haar mond. Want ze zegt immers, dit is de stem mijns liefste, zegt zij. Dus zij zegt dat ook. Zij gebruikt hoge, grote woorden. Ja, dat moeten wij wel tot onze beschaamdheid zeggen, gemeente, dat wij mensen, wij, en dat is met dominees zo, dat is met kinderen God zo, wij kunnen soms in onze woorden heel hoog klimmen. Wij durven soms wel allerlei geweldige dingen te zeggen. Mijn liefste, vers 4, daar staat het. En u kunt het ook in vers 2 zeggen, mijn liefste, zij, ze is daar nog vol van, ze heeft de woorden nog in de mond. Maar eigenlijk, de zaken van de woorden, die missen. Dat zeggen wij wel eens, hè. En weet je, gemeente, dat is nou de klem. Daar mag Gods kerk, daar mogen wij allemaal wel benauwd voor zijn. Daar moeten Gods knechten benauwd voor zijn. Dat je zulke grote woorden moet spreken. En dat je toch eigenlijk moet zeggen, waar zijn nu ook in ons aller leven de zaken? De gereformeerde gezindte, wij gebruiken nog de woorden die nodig zijn. En dat is ook zo. En die moeten onze jongelui ook op de catechisatie leren. Maar leven die woorden in ons hart. Je kunt nou wel zeggen, mijn liefste. Maar Ja, en dat zal ze uiteindelijk wel zijn. Dat zal hij, hij is dat ook wel. Maar als je dat met een koude ziel zegt, dan is dat toch wel vreselijk. Ze noemt hem wel mijn liefste. Maar ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weer aantrekken? En ik zei al, ze ziet er zo tegenop. En hier zie je dus, jonge mensen en gemeenten, hier zie je dat het toch wel wat vraagt om God te dienen. Om in deze tijd te leven, om in deze tijd bewaard te blijven voor verval en voor afval. Dat kost echt, dat kost strijd. Dat kost wel eens in de nacht zelfs dat je je rok weer eens aantrekt. En dat je weer eens in actie komt. En dat kost ook dat je je voeten bezoedelt. En dat je bezig bent in de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar wat zijn wij vatsig geworden. Wat zijn wij lui geworden. In allerlei dingen, ik hoef dat ook niet zo nader aan te duiden. Maar wat kunnen wij de dingen laten. Wat kunnen wij God aan zijn plaats laten. En zo, ach zo, zoekt zij naar een excuus. Dat is ook zo pijnlijk eigenlijk. Dat ze nou net allerlei dingen zegt, je zou ze bijna gelijk geven. Je zou bijna denken, ja goed, het is ook zo. En het is ook nu tijd om te slapen. En is dat nu wel zo nodig dat die deur open gaat? Alles heeft toch zijn tijd. O gemeente, dat kunnen wij zo makkelijk zeggen tegenwoordig. En ik denk zo vaak, wat zijn wij bekwaam geworden in de excuses die we al maar aanvoeren om daar niet te zijn en hier niet te komen en de Bijbel gesloten te laten. We zijn zo gemakkelijk, zo gemakzuchtig geworden. We liggen zo graag op dat bed van de geestelijke loomheid en de luiheid. Maar haar liefste gaat door. En hij gaat zelfs, hij heeft zijn stem laten horen, zijn hoofd laten zien. Zijn hand gaat nu rommelen aan dat gat van de deur. Daar was een gat in die deur en laat ik het houden op deze exegese, dat je kon soms door dat gat toch van buitenaf de deur openen. Hij doet dat niet. Hij wil, de Heere wil, dat het van binnenuit door zijn kerk en volk gedaan wordt. Hij wacht op wat daar binnen gebeurt. Dat is heel duidelijk te sprake hiervan. Hij rommelt aan die deur. En als dan dit alles deze bruid tot actie voert, dat ziet u wel. Hij trok zijn hand van het gat der deur. Als dat gebeurt, dan gebeurt er in haar leven iets. Weet je, dat staat hier zo mooi. En daar ben ik wel jaloers op als dat gebeurt. Ik wilde wel dat je dat allemaal veel mocht beleven. En dat ik dat zelf ook maar veel mocht beleven, gemeente. Want ze zegt, mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Dat betekent gewoon, ja, laat ik het nou maar zeggen, je gevoel gaat spreken. Je kunt natuurlijk wel met kille ogen platonisch je liefde belijden en uitspreken, maar dat is een zaak van gevoel. En ik denk dat God dienen, dat is een zaak van, laat ik maar zeggen, van je ingewand. Die Joden wisten, dat zijn je diepste gevoelens, je ingewanden. En je kunt over God toch eigenlijk niet preken als een zakelijk gegeven waarvan je zegt, nou ja, dat is een les en nou heb ik dat weer klaargemaakt, het is weer voorbij. Nee, zo kan dat niet. En je kunt toch ook niet een psalm zingen zomaar met een misschien een lege stem en met een lege ziel. En je kunt toch niet naar het woord luisteren zo verstandelijk. Ik sta natuurlijk elke zondag voor de gemeente, voor gemeenten. Ik ken de mensen niet eens. Wie ken ik? Uiteindelijk hier nog in Middelharnis. Maar je tast toch wel eens op de kansel zo de gezichten af. En dan kijk je toch wel eens. Hoe zit dat nou? En kun je nou ook iets van dat gezicht aflezen van dat ingewand? Van de gevoelens? Ben je er nou bij echt? Is het nou zo waarlijk, geliefde, is het nu zo dat je ziel geraakt wordt? En dat je zegt, ja, die ziel, dat is de kern van je bestaan. Het geloof zit toch niet hier. Het is toch niet zo dat je dat alleen maar zakelijk, dat het een voet te hoog kan zitten. Het is toch waar wat de mensen zeggen. Oh, wat kunnen wij er toch kil bij zitten, in de kerk ook. En ook al zijn we dan onder het woord, waar is ons ingewand, waar is ons hart, daar gaat het om. U weet toch wel dat Nietzsche gezegd heeft, meen ik, dat hij zei, ja, die christenen, ik neem niet kwalijk dat ze dat zijn, maar ik neem het ze kwalijk dat ze het niet zijn. Hij bedoelde te zeggen, ze missen de kracht daarvan. Kijk, en dat is nou met die bruid ook zo. Als de Heer die pijlen afschiet, en daar kun je naar verlangen, en daar kun je jaloers op zijn. Mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Gelukkig als je dat weet. Gelukkig als je dat kent, dat je zegt, ja Heere, dan is het toch zo, och of nu al wat in mij is hem prees. Dan voel je dat in het diepst van je ziel. En dan staat ze op. Dan staat ze daarop en dan gaat die deur open. En dan merkt ze, dat is het vierde kenmerk van deze bruidegom. Dan merkt ze dat bij dat slot waar zijn hand geweest is, daar drukt het van de mirre. En die mirre, dat was nu een sprekend teken onder hen die elkaar lief hadden. Een sprekend teken van de geurende liefde. En dan wordt ze meer en meer overtuigd, wat een wonder, van zijn blijvende liefde. Want ze zegt, ik stond op om mijn liefde open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Dat is waar hoor, de kerkdeuren, de sloten van de kerkdeuren zijn uiteindelijk bezet met de mirre van de liefde van Christus. En de kansel is bedrupt met de liefde van de zaligmaker, met de kern van de prediking van het reine evangelie. Daar moet de liefde in zijn. Liefde, dat is de kern. Dat moet alles bepalen. Al zou ik hier de meest gestrenge en de meest harde dingen zeggen. Als dat nou in liefde is, dan zou het moeten kunnen. En dan kan het ook. En als u als vader en moeder uw kinderen opvoedt, en als u, dan moet u ook wel eens dingen zeggen die zomaar niet in het gehoor liggen. Maar als dat nu de liefde mag zijn, en als daar liefde in mag doorklinken, dan kun je alles zeggen. En moeten we niet eerlijk zeggen, op en onder de kansel en overal thuis, ach, die liefde, wat is die liefde soms niet zo krachtig aanwezig. En die bruid heeft het op dat ogenblik niet, maar nu zij die mirre voelt, en nu zij die stem hoort, en nu ze dat hoofd hoort prijzen daarbuiten, nu ze de rijkdom van haar zaligmaker ziet, haar bruidegom, nu wordt haar ingewand ontstoken. Dat komt bij hem vandaan. Dat heeft ze echt zelf niet gedaan, dat kon ze ook niet. Maar dat komt uit zijn eeuwige, borgtochtelijke liefde voort, dat haar ingewand wordt ontroerd. Ze staat op en dan zwaait de deur open. En dan zou ik amen kunnen zeggen, denkt u? Ja, maar nu niet. Want hij gaat haar niet alleen wekken, hij wekt zijn bruid. En ten tweede, hij bemint zijn bruid. Maar nu komt er ook nog iets anders. Hij onderwijst zijn bruid. En hoe gaat nu de bruidegom zijn bruid onderwijzen? Gemeente, hoe onderwijst de Heere zijn volk? U zult zeggen, door zijn aanwezigheid, door de uitingen van zijn liefde, door zijn woorden die hij spreekt. Weet je hoe het hier gaat? En dat is toch ook wel nodig dat wij dat mogen zien. Hij onderwijst haar door zijn afwezigheid. Hij is weg. En, ach, ze deed haar liefste open. Maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Het is toch niet zo in je hart? Als u maar roept dat het er is. En het is toch niet zo dat u kunt zeggen, och, als ik maar even aan de bel trek, dan is alles weer goed. En dan kan ik het weer vasthouden en geloven. Zo gaat het toch niet, gemeente? Weet je hoe het gaat? Het gaat eigenlijk zo. Als de Heer zijn kerk onderwijst, dan kan hij dat juist zo krachtig doen als hij afwezig is, als hij zich terugtrekt. En ze kon eigenlijk niet twijfelen aan zijn liefde, dat kon ze niet ontkennen. Maar nu zal ze moeten vragen, heb ik mij niet in de zonde verhard, want nu ben ik hem kwijt. Toen ging die kille bruid, die koude vrouw, die ging door de afwezigheid van de zaligmaker, zij wordt opgewekt om met veel liefde, om met een ontroerd ingewand de zaligmaker te zoeken. Ik zocht hem. En wij zeggen, ja, zoek en gij zult vinden. Maar ze zegt, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Oh nee, daar zijn, je kunt niet zomaar, gemeente, dat is onmogelijk, dat je zou kunnen zeggen, ja, och, als ik hem nodig heb, dan is hij er. En op mijn tijd zal hij mij horen, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Hij was doorgegaan. Ja, en nou had ik het over dat amen zeggen. Hoe moet dat nou verder vanavond? Hoe loopt dat nou af, zegt u? Ja, hoe loopt dat nou af? Dat loopt zo af, gemeente, dat loopt natuurlijk goed af. Inderdaad, het huwelijk, deze bruid en bruidegom, dat komt echt wel goed. Dat zie je ook wel in het zesde hoofdstuk. Ik ben mijn liefste, vers 3. En mijn liefste is mijn die onder de lelie wijdt. Dus ze vinden elkaar weer. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, o druchter, vergeet zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven, dat is waar. Maar hoe gaat de Heere dat nou doen? U gaat de Heer haar onderwijzen in het gemis. Hij antwoordde niet. En dan komt er een bange tijd in de leven. Dan komt er een donkere nacht. Dan komt er een prangend gemoed. Hoe zal ik hem ooit nog vinden? Dan kan een mens die veel van de Heer ontvangen heeft. Dan kan iemand die in de liefde heeft mogen delen van deze zaligmaker. Die kan tijden beleven dat hij zegt, o God, zal ik ooit nog gered kunnen worden? Is het ooit nog mogelijk? Och, werd ik derwaarts weer geleid. En dat kun je nou zelf niet doen. Dat is een onmogelijkheid. Dat moet van zijn kant komen. En gemeente, dat heeft die bruid beleefd. Die heeft absoluut op dat ogenblik, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En dan kunnen zelfs mensen die misschien wel dieper ingeleid zijn in het werk Gods, dan kunnen ze nog tijden krijgen dat ze gevoelen, terwijl er hart vol is van liefde, dat de Heer nergens is te vinden. Dat kan. En dat zien we hier bij deze kerk, bij deze bruidskerk. En dan gaat ze, ja, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Dan gaat ze de straat op, midden in de nacht. Dat kunt u hier lezen in het vervolg, hè. Dan staat daar, de wachters die in de stad omgingen vonden mij, ze sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Dat moesten ze eigenlijk ook wel doen, zou je zeggen. Want wat moet nou toch zo'n zwalkende vrouw in de duisternis? Wat voor bedoelingen heeft die nou toch eigenlijk? Die hoort daar toch niet te zijn? En die wachters, die moeten haar wel aan de tand voelen. En die moeten wel zeggen, wat ben jij nou voor iemand? En die maken het haar zelfs moeilijk. En daar krijgt ze allerlei tegenstand van. En ze nemen haar sluier van haar. Je zou zeggen, ze onteren haar. Ze waarschuwen haar. Nou, dat gebeurt ook in onze tijd. In onze tijd zijn er heel wat van die wachters. In de politiek zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, die kerk, wat heeft die kerk nou eigenlijk? Hoe is dat nou met al dat misbruik? Hoe is dat nu met alles, al die vroomheid? Dat zegt de wereld, hè, die soms zo weinig voorstelt. Maar toch, die ware kerk, en die is er ook nu nog in onze tijd. Die is nog niet helemaal in slaap weggezonken. Het leven van de kerk, dat is er nog. Ik weet niet hoe groot. Ik weet niet hoeveel. Maar de kerk van Nederland, dat ben ik. En ik heb heus niet altijd zulke geweldige vergezichten over de toekomst van de kerk. Maar er is een overblijfsel naar het beginsel van de verkiezende liefde Gods. En de Heere heeft in Nederland nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Wel, daar is een zoekend volk. En dat heeft niet zoveel. Die staan wel in de begeerte. Die begeerte wordt opgewekt. De Heere doet dat juist door zich te onttrekken. Juist door niet te antwoorden. Als u misschien in een tijd verkeert dat u zegt, ach, ik merk zo weinig van de hemel. En ik merk zo weinig van de uitlatingen van Gods liefde. En het is zo koud en het is zo dor. Dan zal het toch ooit in je leven zo worden, geliefde, dat de Heere die liefde opwekt. Dat je ingewand ontroerd wordt. En dat je toch kunt zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan komen de echte zaken naar boven. Dan gaat het niet meer om bijzaken, dan gaat het niet meer om dingen van weinig benul. Dan zeggen ze, die wachters, wat is nou jouw liefste meer? Zeg dat nou eens. Geef nou jezelf eens rekenschap. Wie is nou de Christus voor u? Wat dunkt u van de Christus? En zeg nu eens wat die is. En dat is dan toch wel heel buitengewoon, want ja, dan kan ze dat haar fijn vertellen. Terwijl ze hem mist. Ze ziet hem niet. Dat is nou de kracht der bevinding, gemeente. Ze ziet hem niet, maar ze kan precies gaan vertellen, als ze allemaal maar vragen, wat is die nou eigenlijk? Wat heb jij nou meer dan wij? En dat vraagt de wereld ook in onze tijd. Die zegt, nou, wat is nou die God van de Bijbel? Wat is dat nou meer dan wat wij hebben in onze techniek, in onze geweldige cultuur, in alles wat wij opbouwen? Wat heeft die kerk nou toch eigenlijk? En jonge mensen, jullie vragen je dat natuurlijk ook wel eens af. Waarom zou ik nou toch eigenlijk die kerk? Nou, zij kan het hier precies vertellen. En zij zegt het hier ook heel mooi tegen die wachters. Ze zegt, nou kijk, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Nou vraag ik je, gemeente, ik vraag u, kent u de Heer Jezus? Kent u hem? En dan mag ik een tweede vraag stellen. En die stel ik aan mezelf en die stel ik ook aan u. Dus samen vallen we onder die vraag. Dan moet ik zeggen, ja, nou vertel eens wat. Vertel dan eens hoe het, wie hij is en hoe hij spreekt en hoe hij eruit ziet. Blank en rood, zegt ze, dat zijn prachtige uitingen. U moet de kanttekeningen maar eens lezen op het Hooglied. Die hebben een buitengewoon christologisch perspectief bij deze teksten en bij het hele boek. Zijn hoofd, dan gaat ze het allemaal tot in details beschrijven. Zijn hoofd is van het fijnste goud, het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen, zijn wangen, zijn lippen, zijn handen, zijn buik, zijn schenkelen, zijn gestalte, zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En, zegt ze, al wat adem is gans begeerlijk. Die was niet om woorden verlegen. Die kon wel uit de bevinding spreken. Ik weet wel, die bevinding is de grond niet. Maar dat is wel een rijkdom, geliefde, als je daar nu iets van kunt zeggen. En zeg eens, is er nu van de zaligmaker niet ontzaggelijk veel te zeggen? Ja, zegt u, ja, hij is aan het kruis gestorven, maar er is zo oneindig veel meer. Er is nog veel meer aan hem. Ze zegt, want zij heeft al zoveel opgenoemd. En dan zegt ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is dan toch dat je moet zeggen, ach nou, wat is die, oh, wat is die liefde in haar hart uitgestort. En wat ziet hij de schoonheid van Christus. Kijk, natuurlijk, hij is de schoonste aller mensenkinderen. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestort. Maar je moet het ook zien. Er moet nu ook een kerk zijn die dat weet en die dat opmerkt. En hoe weet je dat nu, gemeente? Dat weten wij in de omgang, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dan zul je het weten. Dan weet je hoe hij eruit ziet. Dan kun je het over zijn wangen hebben, dan kun je het over... U zegt, ja, dat zijn toch onderscheidingen. Wat denkt u? Kijk, er waren mensen, theologen, die zeiden, het borgwerk van Jezus Christus, dat strekt zich uit tot die 3 uur op het kruis. Ik denk eigenlijk dat er zo heel veel mensen zijn, ook in de kerk, die En dat kruis is heel gewichtig, heel belangrijk, maar wat is zijn opstanding voor u? En wat is zijn zitten aan de rechterhand Gods voor u? Wat is uiteindelijk zijn hemelvaart voor u? Zijn zijn ambten? Daar is in Christus zo ontzaglijk veel te melden. Als ik hier die bruidskerk lees, dan denk ik, wat zijn wij mager in onze prediking. Als het gaat om de volheid van Christus. Elke voetstap, als je het goed ziet, elke voetstap, gemeente, heeft toch eigenlijk een indruk van de liefde Gods op deze wereld. En elk woord en elke druppel bloeds is toch een prediking van het reine evangelie van Gods genade. En al wat aan hem is, is toch gans begeerlijk. Ook als hij je vermaant, ook als hij je bestraft, ook als hij je ontdekt aan de schuld. Ze zegt, en daar gaat nu de Heere in de duisternis deze bruid aan ontdekken. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ach, die wachters, die maken het haar moeilijk. Ook kerkelijke wachters doen dat wel. En dat zijn dan de predikers van het evangelie, zo kan ik dat wel zeggen. En ach, wat kunnen wij ook, ach, wat kunnen wij ook veel de kerk bezeren. Dat geloof ik, gemeente, dat geloof ik. En ik kan alleen maar hopen dat de Heere daar toch nog het goede mee zal doen. En juist ook als wij soms aan die sluier moeten trekken. Als wij moeten zeggen, zeg nou eens, wie ben je nou? Kun jij nou aan het avondmaal gaan? Is dat nu zo? Heb je daar nu grond voor? Is het nu zo dat je echt de voetstappen der schapen kent en dat je de herder hebt leren kennen? Als je dat eens moet doen, ach die wachters, daar moeten wij onszelf ook toe rekenen. En zeker, ze kunnen die bruid wel bezeren. En soms ook, zij kunnen haar het ook wel moeilijk maken. Dat kan natuurlijk op nog veel andere wijze. Ik kan daar nu niet meer op ingaan. Maar die wachters, uiteindelijk al die ellende en al dat gemis en al dat verzet van de wereld en al die aanklachten, ook als mensen het je benauwend maken, ook als je zegt, ach Heere, ik heb geen heil bij God en ach, gij hebt vriend en gij hebt mij naast te verre van mij gedaan. Als je alleen overblijft en moet zeggen, ik heb geen mens, dan, ach, dan mag zij het met vrijmoedigheid zeggen. En dat kan ook alleen maar je grond zijn. Dan zegt ze niet, en toch ben ik een kind van God, dat zegt ze niet. En dat is toch mijn enige troost. Nee, dan zegt zij, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. O gij, dochters van Jeruzalem. Hoe zal de Heere een slapende kerk opwekken in Nederland, in heel de wereld, onder ons, in mijn ziel, in mijn hart? Hoe zal de Heere zijn kerk opwekken? Niet door kracht, nog door geweld, maar, zegt hij, door mijn geest alleen zal het geschieden. Hij leert het in de aanwezigheid, in de klop op de deur. Hij leert het in het gemis. En al wat aan hem is, alles wat hij doet, dat is uiteindelijk gedrupt in de mirre van de liefde Gods. Mogen dat uit genade ons aller deel zijn. Amen. Psalm 133, het tweede en het derde vers willen samen gaan zingen. 133, 2 en 3. Laten wij nu samen danken en bidden. Heere, wij mochten deze dag in uw huis zijn. Wij mochten aan de gemeente grote dingen mededelen. En natuurlijk, wij denken aan de komst van de nieuwe dominee, broeder, onze vriend en broeder, dominee Procee. Maar wij hebben ook mogen zien, u kwam van de hemel neer en vergeleken juist ook met die mededeling van zijn komst naar Middelharnis, is dat toch ook zo'n buitengewone zaak. En daar mochten we ons wel over verwonderen en verbazen, dat u die reis, die overkomst ook naar Middelharnis hebt willen maken, om daar uw woord te stellen, heren, het woord des evangelies. En dat mag tot op de huidige dag gepredikt worden. En dat is al zo lang aan deze plaats geweest. En natuurlijk, onze gedachten mochten toch nog weer teruggaan naar het verleden. En wij hebben toch, ook al is daar zoveel veranderd, al is er een generatie weggevallen, al zijn er veel jonge mensen die we niet meer kennen, maar dat wij toch nog weer ook vele anderen mochten zien. En het voornaamste is dan dat wij herkenning vinden in dat ene woord van u. En heren, dat hebt u toch ook weer gegeven. En zeker mogen wij ook vanavond dan zeggen, ook terugziende op die tijden van toen, hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond. En wat komen wij allen er altijd weer met schuld onderuit. Maar dan blijft u nog dezelfde. Wat een wonder, o God, dat ge uw kerk nog in stand hebt gehouden, ook aan deze plaats. En wilt u nu zelf ook voortgaan met ons? En wilt u geven dat wij ieder in zijn of haar plaats en positie, dat wij zomaar mogen zijn een steun, een pilaar in de tempel uw God, zegt de apostel. En heren, dat is nodig. O geef dat ze ook hier velen mogen zijn, die de knie voor Baal niet gebogen hebben, en die toch uiteindelijk mogen weten dat u hen kent. Ook al zullen wij niet kunnen ontkennen dat we vaak zo slaperig zijn, dat wij vaak zo afwijkend zijn, dat de deur zo op slot zit. Maar toch, heren, dat u de wegen weet om uw kerk tot een opleving te brengen, dat weten wij niet. En dat is niet om te appelleren op eigen activiteiten, maar dat is om de stem van u, o zaligmaker, te horen en het dan ook te mogen weten. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Gedenk dan deze gemeente en wilt ge hier uw wandelingen heerlijk maken en wilt u geven dat uw kerk mag worden opgewekt in Nederland om u, o God, lief te hebben en die liefde ook te uiten, en om ontroerd te worden in ons ingewand. Geef ons die sprekende liefde, dat kloppende hart, en maak het dan nog wel. En neem ook het zondige van deze dag genadig weg, heren. Wilt u geven dat wij ook in al deze dingen toch ook dat bloed der verzoening mogen nodig hebben. Schenk het ons uit genade om uw naams, om Jezus wil. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegel, zingen wij dat gemeente 45, daarvan het eerste vers. Dat is de slotzang, 45 vers 1. Ga dan nu heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.